Tumbleweed, oftewel Koerai Koerai, verhalen met de wind. Koerai Koerai, Chills on the Wind, zoals de Engelse titel luidt. Het speelfilmdebuut van documentairemaker Marjoleine Boonstra speelt zich af op de kale steppen van Kirgizië. Daar tuimelen losgeraakte struiken, zogenaamde steppenrollen die op het eerste gezicht verdord lijken, over de vlakte. In poëtische beelden, want ja, Marjoleine is eerst eigenlijk ook fotograaf, worden de verhalen verteld die de rondwaaiende takken uit alle uithoeken van het land oppikken. Verhalen over de levens van gewone mensen, over ongewone veerkracht en over hoe niets is wat het lijkt. De film is vanaf 30 april in de verschillende filmtheaters te zien en hier in Amsterdam, maar liefst 2 keer per dag in Rialto. Marjoleine is nu hier, zit bij mij aan tafel. Welkom, Marjoleine.
Dankjewel.
Laten we beginnen waar de film over gaat.
Wel, de film gaat eigenlijk in essentie over dat als je een tegenslag hebt in je leven, dat het soms zo prettig is als je zelf iets rekt en strekt aan de werkelijkheid, waardoor het leven draaglijk wordt. Dus iedere personage in de film heeft eigenlijk een enorme tegenslag, zoals een vrouw die haar kind verloren is. En haar omgeving doet haar geloven dat haar zoontje nog leeft, en daarom trekt ze met een kameel door het landschap hem zoekende. Dus soms is het niet. Dat is eigenlijk het leidmotief in de film.
Ja, en er is 1 echte hoofdrolspeler.
Ja, absoluut.
Wat is zijn verhaal?
Zijn verhaal is dat zijn vriendin zwanger is van hem, maar dat weet hij niet zeker. En dat vindt hij zo vervelend dat hij teruggaat naar het geboortedorp en geconfronteerd wordt met zijn eigen jeugd en de teleurstelling thuis eigenlijk. En hoe zijn vader daar een oplossing voor heeft gevonden.
Ja, zonder, dat gaan we natuurlijk niet verklappen. Wat ik vooral heel bijzonder vind, is het feit dat je in Kirgizië hebt gefilmd. Hoe ben je daar terechtgekomen?
Nou, het eerste idee was een boek van André Platenhoff, waarmee ik naar de scenario schrijfster Celine Lins ben gegaan en gevraagd heb of zij daar een scenario over wilde schrijven. En toen vond ze dat boek wat te triest en toen zei ze, ga maar op weg en kom maar terug met verhalen en foto's van waar het boek zich oorspronkelijk afspeelt. Dus toen ben ik naar Oezbekistan afgereisd met een tolk, Edwin Trommelen. En toen hebben we daar met een wetenschapper gezocht naar de tumbleweed. En toen zijn we verhalen op gaan dissen. En die heb ik thuis met foto's en films, heb ik aan filmbeelden aan Celine verteld. En zo is het begonnen, zo is het gaan rollen, zeg maar.
En hoe heb je die verhalen gevonden?
Door gewoon met de mensen te praten. En te kijken in hoeverre het leven daar anders is dan het leven hier. En het leven is daar arm. En mensen leven echt midden in de natuur. Met dieren, woestijnachtig landschap, barre omstandigheden. Maar daardoor wel heel puur. Ze hebben gewoon niet de comfort die wij om ons heen hebben. Dus je krijgt echt verhalen die gaan over de essentie van overleven, zeg maar.
Ja, jouw hoofdpersonage trekt vanuit de stad terug naar zijn geboortedorp. Hoe dicht bevolkt of dun bevolkt is Kirgizië?
Heel dun bevolkt.
Ja? Ja. Woont iedereen echt in de stad en dan die enkeling nog op het platteland?
Ja, en dat is natuurlijk ook raar, want je hebt bijvoorbeeld een kudde schapen of een kudde kamelen, wat je in je eentje dan hoedt. Dus mensen zijn ontzettend geconfronteerd met hunzelf en moeten daar zelf ook een oplossing voor vinden. En dat maakt soms ook dat ze de werkelijkheid een beetje bijschaven, zodat ze, dat een soort overlevingsstrategie is eigenlijk. We zouden het zelf meer moeten doen misschien.
Ja, even om, want jij leeft van beeld, je bent fotograaf en filmmaakster en dit is officieel je eerste speelfilm. Als ik even mijn ogen dicht doe, en net als de luisteraar thuis ben ik dan nu, zoals jij nu thuis zit te luisteren naar de radio. En Marjoleine, kan jij dan vertellen, Kirgizië, wat zien wij door jouw camerabeelden? In welke situatie speelt het verhaal zich af?
Je ziet hele hoge bergen, bijna een sprookjesachtig landschap. Je ziet kale vlakten. Je ziet heel veel joerten. Je ziet kamelen. Je ziet.
Joerten zijn van die tenten.
Ja, van die mooie tenten. Van die waanzinnig mooie tent. En je bent eigenlijk gewoon op vakantie. Naar een land waarvan je meer wil weten, volgens mij. Dat was in elk geval bij mij zo, dat het landschap mij enorm uitdaagde. Omdat ik dacht, ja, dit is het land waar ik die speelfilm wil draaien. Dit is gewoon het land van de Koerai. Ik maak er het land van de Koerai van.
En wat trekt dan, dus ik spreek het gewoon verkeerd uit, het is Koerai, het is geen Koerai, het is Koerai. Wat trekt als eerste als jij dan met je fotocamera, want je hebt ook een fotoboek erbij gemaakt. Ja, hè? Ja. Wat trekt dan als eerste, wat trok als eerste jouw aandacht?
Kijk, de Russen zijn er geweest en die hebben daar allemaal dingen achtergelaten. Dat er bijvoorbeeld gewoon een kamelen vrij rondloopt. Nergens is een verkeersbord, nergens is een auto, nergens is een bushalte. Het is totale leegte. Het is, er zijn veel, je kan daar op een paard rondtrekken. Of het is gewoon het Midwest van Centraal-Azië. Weet je wel, het Wilde Westen van Centraal-Azië.
Ja, maar dan met kamelen en schapen.
Ja, en paarden.
En paarden.
Ja, ook toch wel paarden.
Ja, ook paarden, ja. En jij kwam er terug met verhalen. Kun je een inschatting geven? Hoeveel verhalen had je mee teruggenomen?
Nou, vooral heel veel beeld. Veel beeld. En Celine las daarbij ook nog Russische boeken en Kirgizische literatuur. Ik denk dat ik zo'n 12 uur materiaal had.
En hoe heb je uiteindelijk de selectie weten te maken?
Nou, dat heb ik haar echt laten doen, in overleg met mij. En ook in een overleg laten met de cameraman en met production design. Het is natuurlijk wel een speelfilm, dus er hangt een hele crew omheen die je helpt met de totstandkoming van. Het is, je doet dat niet in je eentje of ik alleen met haar. Kijk, op een gegeven moment is het script af en dan duik je het land in en dan ga je met je cameraman weer om een maand dat voor zitten bereiden. En dan ga je weer de screentesten doen en dan brengen de hoofdrolspelers weer andere elementen in en zo schaaf je bij. En
ja, ik mocht een preview zien. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik waande me echt wel in die wereld bij het kijken van die film. Zijn het acteurs of zijn het echte mensen daar?
Ja, echte acteurs, ja.
Wel die daar zijn opgegroeid? Uit
nou, ze komen, er wordt Russisch gesproken in de film. Dus ze komen uit Kazachstan, uit Oezbekistan en uit Kirgizië. Dus die leren op school vaak Russisch. Dus ik had eigenlijk een heel breed arsenaal van acteurs waarin ik de screentest mee kon doen. Dus dat is ook gewoon net zoals wij hier in Nederland doen. Een paar dagen screentesten en de personages eruit halen die het beste zijn.
En hoe goed is jouw Russisch?
Nee. Daar heb ik tolken voor. Ja.
Nou, het is ook vooral, het is een road movie, dus het is ook een verhaal met beelden. Het is niet enkel, natuurlijk gaat het ook om de verhalen, maar het verhaal wordt ook vooral in beeld verteld. Heb jij een favoriete scène uit de film?
Ik vind de eindscène heel mooi, waarin Emo eigenlijk
Het hoofdpersoon
Emo, ja, waarbij die tot de conclusie komt dat zijn vader misschien wel liefdevoller heeft gehandeld dan hij zelf. En dat realiseert hij zich terwijl dit verhaal van zijn vader aan een visser vertelt. En het eind, ik vind de muziek ook prachtig door Harry de Wit. Het is heel emotioneel, dus iedere keer aan het eind word ik weer emotioneel. Dan komt alles bij elkaar, zeg maar.
Ja, heerlijk. Hey, en jullie gaan in première, de Nederlandse officiële première van de week natuurlijk ook in Amsterdam. Maar de filmtheaters gaan jullie in met deze film vanaf 30 april. Hoe is dat voor jou om hem daar dan op groot scherm out in the open te gooien?
Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja. Ik bedoel, dinsdag hebben we een soort voorpremière in AI. En dit is natuurlijk een fantastisch theater om daar je film op groot doek te zien. Ik had hem al in Frankrijk gezien, hè, in Vesoul.
Ja, dat moet je even uitleggen, want dat was een festival.
Dat was een Aziatisch filmfestival. En daar zie je hem dan voor het eerst ook met Frans publiek. Dus ook met ander publiek dan hier in Nederland. Dus ja, die waren enthousiast. Daar hebben we de eerste prijs gewonnen. Dus ik ben heel benieuwd of Nederland of de Nederlanders ook enthousiast zijn. Of de Amsterdammers. Zeg maar.
Wat voor prijs hebben jullie gewonnen daar?
Le Prix Gumet. Dat is een Franse prijs door die wordt gegeven door een belangrijk instituut in Parijs. En die zoekt de mooiste film uit van het jaar.
Wauw.
Ja.
Fantastisch, gefeliciteerd.
Dank je.
Dat is een goed begin, toch?
Dat is een leuke aftrap, ja.
Ja, want hoe lang hebben jullie gewerkt aan deze film?
Ik vermoed dat het uiteindelijk 12 jaar is geweest. Maar ik dacht, is het nou echt 12 jaar of is het 10 jaar? Maar het is gewoon super lang. Want je maakte ook andere documentaires tussendoor. Iedereen heeft andere werken tussendoor. Je moet weer Filmfonds heeft ons ontzettend bijgestaan. Die waren meteen enthousiast. Maar dan om het internationaal geco-produceerd te krijgen, dat is echt een enorme taak voor de producent Denis Vazelin geweest.
Wauw. En als je kijkt naar, om het internationaal te doen, je bent toch in een ander land waar je dit. Hoe waren de omstandigheden voor jullie om daar dit materiaal op te nemen?
Gelukkig schijnt iedereen de zon, iedere dag de zon. Het was heel koud, het is woestijnklimaat. 'S nachts sliepen we onder min of meer barre omstandigheden met heel veel ongedierte. Maar goed, de, Ja, dat moet je slikken.
Nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen van, nou ja, wij zijn al blij met de eerste zonnestralen weer vandaag, wetende dat het van de week slechter wordt. Maar daar is inderdaad woestijnklimaat. Dus ja, overdag wordt het toch heel warm.
In oktober niet. In oktober dan kan het echt omslaan tot min 10, min 20. Dus dat, je voelde al een beetje dat die koude luchtstromen eraan kwamen. Dus de film is zonder licht gedraaid. Dus het was fantastisch dat iedere dag die zon scheen. Maar dan werd het nog maar 8 graden. En 's nachts was het onder nul.
Oeh, en ver onder nul?
Nee, valt mee, maar wel 3, 4, 5. Wel dat, omdat je dan een slecht verwarmde ruimte hebt, dat het wel echt 3 slaapzakken over je hoofd en...
Het is net Nederlands, alleen dan met een prachtig uitzicht.
Ja, precies.
Dat scheelt. Ik weet ook wel, want als je daar dan komt, dat is, er wonen niet zo heel veel mensen, maar zijn er dan mensen die per toeval met hun kamelen of schapen of motor of trein of paard voorbij komen?
Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk ook die trein afgehuurd. Dat was ook nog wel een dingetje. We moesten natuurlijk verschillende takes draaien met die trein. Dus we hebben een track opgezocht. Een stuk rails wat in de winter niet gebruikt werd. En toen hebben we een volledige locomotief met treinstellen gehuurd. En die hebben we voor take 1, take 2, take 3 op en neer laten rijden. Iets wat in Nederland onmogelijk is. Daarom maar is het ook zo ontzettend leuk om in zo'n land te draaien. Want ja, ik bedoel, stel je voor op het Nederlands spoor dat je een paar dagen een trein tot je beschikking hebt die je op en neer kan laten rijden. Dat is niet mogelijk.
Nee, maar die mensen die dan voorbij kwamen, keken die dan gek op? Want ik heb het
nieuwsgierig. Ja, ja. En er was bijvoorbeeld ook één zangeres. De zangeres in de film, die is... heel erg doorgedrongen tot het Russische podium, ook tot Moskou. En die zei, nou, ik zou wel eens deel willen nemen aan een speelfilm. Toen zei ik, nou, kom langs op de trouwerij. Ja, er is ook een trouwerij in de film. En toen heeft ze een liedje gezongen. Maar omdat je natuurlijk documentairemaker hebt, ben je ook heel erg gewend om heel erg te anticiperen op wat er gebeurt. Dus toen dacht ik, nou ja, waarom niet? Laat er langskomen. Nou, ze zingt een prachtig lied in de film. En dat is eigenlijk bij toeval ontstaan, dat de producent mij belde en zei, mag er een zangeres langskomen? Ik zeg, ja, nou ja, doe maar, we hebben nog wel even een half uur tussendoor. En toen hebben we haar ook maar gedraaid en zo heeft ze een plek gekregen in de film.
Dat is prachtig, als dat toch per toeval dat gewoon op je pad komt.
Ja. Ja, en zo ook als we kinderen nodig hadden, die werden dan 's morgens uit het dorp geplukt. En dan kregen ze daarna, werd er een feestje gebouwd. Kijk, het is super makkelijk. Het is moeilijk om het tot stand te brengen. Maar als je dan eenmaal aan het draaien bent, dan zijn mensen zo niet gewend aan zo'n soort situatie, dat ze het ook leuk vinden om deel te nemen.
Welke moeilijkheden zijn jullie tegenaan gelopen?
Nou, de kameel liep niet, want die was ook zwanger, dus die was enorm moeilijk om die soms vooruit te krijgen. Die motor die je in de film ziet, die ging ongelooflijk vaak kapot. De trein of we die zouden krijgen, wisten we niet. De production designer, die was een paar dagen flink aan de drank. We hebben...
Ander leven, andere gebruiken.
Andere leven, andere gebruiken. Dus dan denk je, oké, we gaan vandaag even schakelen en we gaan het oplossen.
Wat is het grootste verschil tussen hoe de mensen daar leven, hoe ze zijn en hoe wij in de westerse maatschappij met elkaar omgaan?
Nou ja, internet is er niet, bijvoorbeeld. Stel je voor zonder internet. Radio en tv is sporadisch aanwezig. Telefoons doen het af en toe wel, af en toe niet. Het leven is primitief, maar heel erg een verhalencultuur. En wat ik er heel wonderschoon aan vind, is dat mensen echt een fysieke relatie hebben met de dierenwereld en met de natuur. En dat zijn we hier toch in de stad in elk geval redelijk kwijt. En dat is echt ontroerend om te zien. Die mevrouw Souviani, die dan met haar kameel rondreist, die ging ook, als ze dan even moest wachten, gaat ze slapen tegen die kameel aan. Ik bedoel, dat doen we hier zelfs in Artis niet. Nee. Snap je? Dus in één keer zie je dan zo'n beeld, zie je Souviani tegen die kameel aanliggen. En denk je, ja, het is verrekte koud. Die kameel met zijn bulten geeft enorm veel zorg, een soort windscherm tegen de wind. En zij ging dan tegen die kameel aan liggen slapen.
Wat heerlijk. Want Souviani is ook actrice.
Ja.
Maar zij komt wel daar. Ze heeft wel van jongs af aan wel met kamelen is zij opgegroeid.
Ja, ja, als kindje heeft zij kamelen gehoed van haar ouders. En haar ouders woonden in een joert. En ieder acteur kan ook vreselijk goed paardrijden. Omdat ze gewoon dat gewend zijn dat thuis paarden zijn waarmee ze de prairie op gaan. Weet je?
Ja, dus, ja. En het verhaal van Souviani is ook ontroerend. Dat is ook een van de verhalen die in de film... Kun je vertellen wat haar verhaal is?
Nou, Nou, haar verhaal is, ze hebben haar verteld dat toen haar zoontje een keer ging water halen, dat hij gevonden is bij de rivier, dood. En toen dacht ze van, nou, ik ga op zoek. Dus heeft ze alles achter zich gelaten. En ja, iedereen van, ze vond toen dat graf niet, ze vond het jongetje niet. Toen op een gegeven moment was het zoeken zo haar leven geworden, dat mensen haar hebben geholpen het verhaal te geloven dat hij misschien nog in leven zou zijn. Dus zij is de eeuwige reiziger op zoek naar een kind.
Ja, prachtige rode draad door zo'n road movie. Waar ben je het meest trots op? Met jouw eerste speelfilm?
Het meest trots ben ik op dat je met elkaar als crew, camera, geluid, muziek, acteurs, dat je dat tot een eenheid weet te breien en dat je ook niet het idee hebt. Ik vind bijvoorbeeld op geen enkel moment een acteur slecht acteren. Dus ja, ik vind het leukst om gewoon met elkaar iets moois te maken. En volgens mij is ons dat gelukt. Ja. En ik ben trots op mijn crew.
Prachtig. En er is ook een, want ik begon inderdaad het gesprek ook dat jij bent ook fotograaf. Want er is ook een boek. Kun je iets vertellen over hoe dat boek tot stand is gekomen?
Nou ja, dat boek is tot stand gekomen eigenlijk vanuit iets negatiefs. We dachten, de film gaat het niet halen. We krijgen de internationale co-productie niet voor elkaar. En ik en Willem van Zoetendaal, omdat die had vroeger een galerie en ik was fotograaf. En ik exposeerde. En toen zei ik tegen hem, is het niet interessant? Hij maakt heel veel mooie, prachtige fotoboeken. Toen zei ik, is het misschien een idee dat we met de foto's die we nu hebben een fotoboek gaan maken? Toen heeft Celine het speelfilmscript teruggeschreven tot 11 verhalen. En toen dachten we, nou, als de film niet komt, dan hebben we in elk geval een boek.
Ja.
Dus zo hebben we het gedaan.
En nu zijn ze er allebei.
En nu zijn ze er allebei.
En in dat boek komen dan alleen de foto's, komen daar dan ook in heel korte verhalen?
Ja, en eigenlijk kan je het scenario teruglezen in korte verhalen. Nou, een boek voor bij je bed, zeg maar.
Heerlijk. Hey, van de week in Rialto sowieso. 2 keer per dag wordt hij daar vertoond. In AI eerst en daarna ook Rialto. Waar wordt hij door het hele land vertoond?
Ja. Ja, we hebben echt Den Haag, Arnhem, Nijmegen. Op 7 verschillende plekken wordt dit geloof ik vertoond.
En hoop je ook daarmee naar het buitenland te gaan? Meer dan behalve Frankrijk nu?
Ja, nee, dat hoop je natuurlijk. Maar ik hoop nooit te hard, want dan komt er een teleurstelling. Dus ik wacht af. Volgens mij is dat handiger.
En zou zo'n film aanslaan ook in Rusland of in Zuidoost-Azië?
Ja, dat hoop je. Ik weet gewoon helemaal niet hoe zij daarop reageren. Dus wij gaan in oktober gaan we naar een festival, sowieso in Kirgizië. En er staan nog wel andere festivals in de planning. Dus maar eens langzaam opbouwen en kijken wat er gaat gebeuren.
Ja, zo'n eerste speelfilm. Wat is spannend. En waar je dus al 12 jaar mee bezig bent. Het is echt ongelooflijk. Nu je dit zo hebt gedaan. En zo aan de start van dat hij echt live deze wereld mag gaan veroveren. Heb je dan nog andere plannen? Al ben je al bezig met nieuwe dingen?
Want ja, ja.
Ik denk dat je hoofd nooit helemaal stilstaat.
Nee, mijn hoofd staat niet stil. Nee, ik zou heel graag een tweede speelfilm opzetten. Dus ik heb een heel mooi boek gelezen, wederom. We zijn nu proberen de agent van de boek van de schrijver te benaderen om te kijken of we de rechten op kunnen kopen.
Prachtig. Nog niks verklappen?
Nog niks verklappen. Nee, want het is er nog niet. Weet je? Voordat je weet zeg ik, we hebben de rechten van dat boek, maar die hebben we nog niet. Dus,
Nee, maar tegen die tijd kom je gewoon terug.
Precies. Dankjewel.
Dankjewel dat je wilde zijn, Marjoleine Boonstra. Je hoorde Marjoleine Boonstra over Courai. Nog één keer Marjoleine, hoe zeg ik het nou?
Courai,
Tales on the Wind. Hij is vanaf 30 april hier in Amsterdam onder andere te zien in Rialto. Maar liefst 2 keer per dag. Sowieso tot en met 6 mei geloof ik. Dus volgende week in AI. Is dat besloten of is dat...
Nee, er zijn kaartjes. Volgens mij, ik weet niet hoeveel er al verkocht zijn, maar er zijn volgens mij nog wel wat kaartjes.
En dat is donderdag?
Dat is dinsdag om 7:15 AS.
Oh, heerlijk. Lekker naar Koningsdag met z'n allen in AI. Lekker onderuit gezegd. Een prachtige roadmovie. Ik kwam er echt van tot rust. Dankjewel Marjoleine.
Niks te danken.
Kijk ook even op www.courai.nl. Courai schrijf je K-U-R-A-I.